Lezen we uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, en we lezen daarvan de eerste 9 versen, Jeremia 31, vers 1 tot 9.
Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en ge zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israël. Gij zult wederversierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt uw lieden op en laat ons opgaan naar Zion, tot een Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde, en juist vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel Israëls. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene.
Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking deze morgen vindt u in het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 50. Het 50ste hoofdstuk uit de profetie van Jeremia. En daarvan het 4e vers. En daar lezen wij deze woorden. En in die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen ze heen gaan. En de Heere hun God zoeken. Jeremia heeft van de Heere woorden gekregen die hij moest doorgeven aan Israël en die betrekking hadden op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat is een thema dat je bij verschillende van de oudtestamentische profeten tegenkomt. Jesaja, vooral het tweede deel van de profetieën van Jesaja, is eigenlijk vol van die heilsaankondiging dat de Heere zijn volk dat hij in ballingschap had laten gaan weer terug zal brengen. Jeremia, je vindt het bij Ezechiël, je vindt het bij de verschillende kleinere profeten ook. Zo ook het woord wat we vanmorgen tot onze tekst hebben gekozen, Jeremia 50, het 4e vers. En als God het ons geeft vanmiddag, het 5e vers uit ditzelfde hoofdstuk. Waarom zaten ze in ballingschap? Dat is gauw gezegd. Dat hebben de profeten ook moeten aankondigen. Voordat de ballingschap een feit was, hadden ze ermee gedreigd. Had de Heere hen gezegd dat het daar een keer op uit zou lopen, als er bij het volk geen verandering kwam. Verandering in welke zin? Verandering in de zin van bekering. Daar zat het probleem. Ze waren ongehoorzaam. Ze hadden de wet van de Heere naast zich neergelegd. Het eerste gebod al. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Israël had wel andere goden voor Gods aangezicht. Israël was wel andere goden gaan dienen. Israël was de Heere gaan vergeten en verlaten. En toen waren er allerlei andere zonden gevolgd. En zodoende waren ze overtreders van de gehele wet van God geworden. En dat kan de Heere in zijn langmoedigheid en in zijn grote geduld wel eens een tijd aanzien. En dan kan hij in zijn langmoedigheid die profeten wel sturen om het volk tot bekering te roepen. Maar als het allemaal niks uithaalt en als de boodschap op dovemans oren valt, dan moet God ten eerste het verplicht aan zichzelf en aan zijn heiligheid en aan zijn rechtvaardigheid. Dan moet God op een gegeven ogenblik ook laten merken dat hij een God is die straft, die de ongerechtigheid niet onvergeld laat. En daarom zijn ze toen in ballingschap gegaan, door hun eigen zonden daar gebracht. God heeft toen Babel ingeschakeld, het koninkrijk van Babel, om Israël te tuchtigen. En hoe hebben de Joden dat nou beleefd, die ballingschap? Dat is niet in één zin te zeggen, want ze hebben het verschillend beleefd. Er zijn er geweest die zich aangepast hebben. Die na verloop van tijd een beetje gingen wennen. En die het in Babel ook wel konden uithouden. En na verloop van tijd gingen ze meer en meer vergeten waar ze vandaan kwamen en hoe het vroeger was. En ze hadden ook niet zo'n behoefte meer om dat van vroeger weer terug te ontvangen. Ze hadden een nieuw vaderland gevonden en daar nestelden ze zich. En daar probeerden ze vooruit te komen. Er waren er ook die er maar nooit aan konden wennen. En die het iedere keer weer als een hele pijnlijke ervaring ondervonden dat ze in den vreemde zaten. En dat ze zoveel van wat ze vroeger hadden kwijt waren. Ze gingen beleven dat wat ze vroeger eigenlijk versmaad hadden, toch wel degelijk grote geestelijke rijkdommen waren. En als tegen die mensen, tegen dat deel van de Joden in ballingschap gezegd werd, zing ons nog eens een keer een van die liederen van Sion, dan zeiden ze, hoe zouden we het kunnen? Een van de liederen van Sion zingen in een vreemd land, terwijl Jeruzalem in puin ligt, ons verheugen in de liederen van Sion, die zozeer door de werkelijkheid van vandaag weersproken wordt. Nee, dat kan niet. En ze hadden, zo is die uitdrukking in de Bijbel te vinden, ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen. En met name dat deel van het volk dat ging inleven, dat ze daar nou in Babel zaten vanwege hun eigen zonden. Herkennen we wat? Als we deze werkelijkheid van toen, een historische werkelijkheid overigens, als we deze werkelijkheid van toen vandaag nog eens even horen releveren, herkennen wij dan wat? Heb u, meneer Lever, die ontdekking ook gedaan dat u ten diepste een balling bent? Nee, we wonen nog wel in ons eigen land. En we zijn niet weggevoerd naar een vreemd land waar we onder de knoet van een tiran verkeren en waar we tot slavenarbeid gedoemd zijn. Nee, nee, dat niet. We hebben ons eigen land, we hebben ons eigen bedrijf, we hebben ons eigen huis, we hebben onze eigen familieleden, we hebben zoveel dingen. Nee, nee, maar in een andere zin zijn wij toch wel ballingen. Weet u waar we vandaan kwamen? Waar ligt de oorsprong van de mens? In het paradijs. Daar zijn we nou weg. Daar zijn we uitgebannen. Vervreemd van God ook. Vervreemd van het leven met God. Zwervers op weg naar de dood. En dat door eigen schuld. Ja, net als Israël, door eigen schuld. zonder dat we een mogelijkheid hebben om iets aan onze situatie te veranderen. Kun je proberen, en dat heeft de mensheid altijd doorgeprobeerd, om zichzelf een beetje te verbeteren en zichzelf haar eigen situatie een beetje op te krikken. Maar er is geen echte verlossing gekomen van de mens uit. En zoals in de dagen van de ballingschap van Israël de Heere eraan te pas moest komen, en zoals Hij voor de opening van de gevangenisdeur moest zorgen, en zoals Hij dat volk moest terugbrengen naar het land waar ze vandaan kwamen, zo moet God ook in onze situatie ingrijpen. En God kwam eraan te pas in de dagen van Israël. En de Heere gebruikt Jeremia om ook te vertellen hoe God eraan te pas zou komen. Dat land van die verdrukkers, de macht van die verdrukkers, de Babyloniërs, ging God breken. Dat instrument dat hij gekozen had, dat was niet gekozen vanwege eigen gerechtigheid. De Babyloniërs deugden ook niet, daar had God ook genoeg op aan te merken. En terecht, dat was ook een volk van zondaren. En die lagen ook onder het oordeel. En dat oordeel gaat de Heere ook voltrekken. Maar als hij dat oordeel over Babel gaat voltrekken, dan ligt daar tegelijkertijd in de verlossing van zijn volk. De vijanden worden verslagen, hun macht wordt gebroken, hun handen die Israël gevangen houden worden losgemaakt en Israël kan ontsnappen, krijgt de vrijheid om terug te keren. En dat mag Jesaja aankondigen in hoofdstuk 31, waar we een gedeelte van hebben gelezen, in hoofdstuk 50, waar onze tekst in gevonden wordt. Dat mag Jeremia gaan aankondigen, dat de Heere de macht van Babel gaat verbreken en dat dat tegelijkertijd het moment is van de verlossing van zijn volk. En dan gaan ze. Niet allemaal, de mensen die daar een nieuw nest gebouwd hebben en die zich daar thuis zijn gevoelen, die zijn toen de gelegenheid zich voordeed om terug te keren, niet meegegaan, die zijn er gebleven. Maar de echte burgers van Sion, om ze zomaar eens te noemen, de mensen die inderdaad de waarde van Jeruzalem en van het huis van de Heer en van de dienst van de Heer en van de verzoening in het huis van de Heer, de mensen die echt de waarde van die dingen waren gaan inzien, die hebben met vreugde gebruik gemaakt van de gelegenheid om naar Jeruzalem terug te keren. Zij hebben niet geaarzeld. Ook al waren de bemoeienissen en de moeilijkheden van de lange, lange reis niet gering. Ze zijn gegaan. En ze zijn met een loflied op hun lippen gegaan. We zongen ervan, Psalm 126. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. En toen zagen ze de zegenende, de goedertieren hand van de Heere, die hen terugbracht, die hen uit de macht van hun vijanden en verdrukkers verloste, en die hen weer op weg zette naar het land van hun vaderen, waar het huis van de God van Israël gestaan had. Het was nu wel verwoest, maar als ze ernaar terugkeren, dan kunnen ze toch weer gaan herbouwen. Hoe zijn ze toen teruggegaan? Hoe kondigt Jeremia die terugkeer van die ballingen aan? Hij vertelt er drie dingen van. Hij vertelt ervan, ik lees de tekst nog even, in die dagen en te diertijd spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heere hun God zoeken. Laten we daar eerst eens even op letten. Die twee voltooide, die twee deelwoorden. Wandelende en wenende. Een vreemde combinatie eigenlijk. En voor mensen die uit de ballingschap terugkeren. Voor mensen van wie we net gezien hebben dat hun tong vervuld werd met lachen en met gejuich. Is het toch wel heel merkwaardig als dan de profeet aankondigt dat als ze gaan, als ze naar huis terugkeren, als ze die weg bewandelen, ze dat wenende doen. Ze hebben toch alle reden om te juichen. Het is toch een dag van grote vreugde. Het is toch een dag van verlossing. Nou, juichen hebben ze gedaan. Dat zei die psalmregel die we net al citeerden. En blij zijn ze geweest. Kunt u zich wel voorstellen. Maar kennelijk is hun blijdschap niet onvermengd geweest. Het is zeker geen luchthartige blijdschap geweest. Zeker geen oppervlakkige blijdschap. Zeker niet de lol van de wereld. Waar helemaal geen diepte in zit. En waar echt helemaal geen geestelijke inhoud in te bespeuren is. Nee, het is bij die mensen, bij die terugkerende ballingen ook geen oppervlakkige en wat opgeklopte blijdschap geweest. Het is echte blijdschap. Maar die echte blijdschap was niet onvermengd. Hoe zou dat kunnen? Ze hadden een ontdekking gedaan in ballingschap, deze mensen. Waarom gingen zij terug? Ik zei het eigenlijk al, omdat zij belang hadden gekregen bij Jeruzalem. En bij de God die in Jeruzalem wilde wonen. En die gezegd had, hier is mijn rust, hier zal ik wonen tot in eeuwigheid. En die daar zijn huis had gebouwd. En dat huis was verwoest. En dat altaar, dat brandde geen vuur meer op. En offers werden er niet meer gebracht. En dat is de smart van die ballingen geworden. En ze hebben ontdekt, en dat is nou om onze schuld. En we zitten hier om onze eigen schuld. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. We hebben alle plicht verzuimd. En we hebben God, de God des levens, vergramd. En dat is de pijn in hun ziel geweest. Wat ze God hebben aangedaan. Hoe ze hem hebben onteerd. Hoe ze hem ongehoorzaam zijn geweest. Hoe ze hem de eer hebben onthouden. Hoe ze hem, die hem met schatten had overladen, vertorend hadden. Dat is de pijn in hun ziel geworden. En nou gaan ze terug. En ze kunnen het wonder eigenlijk niet op. Maar tegelijkertijd beseffen ze heel sterk dat het enkel genade is dat ze deze weg terug kunnen gaan. Ja, maar het is nou toch een dag van verlossing. Dan kunnen de tranen toch wel een keer gedroogd blijven. En dan hoeft de mens toch, wacht eens even. Hebt u nooit ontdekt? Hebt u nooit ontdekt in uw leven dat hoe meer we onder de indruk raken van Gods goedertierenheid, en hoe meer we het wonder zien en beleven dat de Heere schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is, hoe meer we daarvan ontdekken, des te smartelijker wordt het dat we tegen zo'n God gezondigd hebben. Tegen God, een goeddoend God, gezondigd hebben. Dan kun je niet net doen alsof er niks aan de hand was. Ten slotte werkt de Heere dit zelf in een mensenleven. Vandaar dat het in de Bijbel genoemd wordt, dat de Heere daar ook een welbehagen in heeft, in een gebroken hart en in een verslagen geest. En nou weet ik wel, dat gaat bij de een soms dieper dan bij de ander, maar daar leren toch al Gods oprechte kinderen wat van. Van de verootmoediging en van de zelfveroordeling en van dat wenen voor Gods heilig aangezicht. En van het schuldbelijden en van het je onwaardigheid voor de Heere uitspreken. Dacht u dat God vrede maakt met iemand die nooit zijn zonde beleidt? Dacht u dat God over al die dingen die er tussen hem en ons liggen heen stapt en het allemaal maar wegdoet eroverheen ziet alsof het er niet is, alsof het niet bestaat? Kan toch niet? Het is toch te ernstig? En dat het te ernstig is, dat blijkt toch wel op Golgotha. Daar inderdaad getoond wordt hoe ernstig God onze zonde neemt. Zo ernstig dat de Heere Jezus er voor de dood in moest. En zijn leven ervoor moest afleggen. En er zelfs voor naar de hel moest. Daarom, in het leven van Gods kinderen zal dat altijd een punt zijn. Zal dat altijd een factor zijn die met hen meegaat. Ook als ze teruggaan de weg van de verlossing. Ook als ze delen in Gods nieuwe blijken van zijn gunst. Ook als de Heere terwille van zijn verbond en van zijn trouw zijn volk niet voor altijd zal verstoten en vergeten. Maar ze weer brengt op het pad waarop hij zijn volk doet wandelen, dan zullen ze toch weer opnieuw beleven wat het is om een verbroken hart te hebben. Bekering is altijd een mix. Zo zeggen we dat vandaag, een mix, een mengsel van twee dingen. Prachtige bekering, dat is een hartelijke droefheid naar God, omdat we hem zo vertorend hebben. En tegelijkertijd is het een hartelijke vreugde in God om Christus, om het werk van Christus. Maar je moet ze niet van elkaar losmaken. Het is niet het een zonder het ander, het is niet het ander zonder het een, het is die mix van droefheid en vreugde. En ze staan elkaar ook niet in de weg. Kijk eens, Jeremia zegt, als hij een beschrijving geeft van hoe die mensen uit Babel nou teruggaan naar Jeruzalem, wandelende en wenende. Ze gaan terug met tranen in hun ogen. Maar die tranen in hun ogen zijn geen uiting van een verlammend verdriet waardoor ze geen stap meer verder kunnen en waardoor ze in wanhoop neerzitten langs de kant van de weg en niet meer durven. Ze gaan, ze blijven wandelen en het verdriet dat ze gevoelen belemmert hen in het wandelen niet. En het omgekeerde is net zo goed. Net zo goed waar. Het is ook niet zo dat ze wandelen en dat ze alles van het verleden vergeten en dat ze hun hart helemaal niks meer waarnemen van verdriet. Nee, als ze wandelen in dankbaarheid en in verwondering over het feit dat de Heere hen terugbrengt naar het land van hun vaderen, dan kunnen ze er toch niet vanaf. Dan kunnen ze het zomaar niet naast zich neerleggen. Dat er zoveel tussen hen en de Heere heeft ingezeten. Hoe komt het dan dat ze gaan, terwijl er verdriet in hun hart is? Hoe komt het dan dat ze toch, te midden van het verdriet, de vreugde kennen over de verlossing die de Heere schenkt? Hoe komt het dan dat ze toch die hele reis durven aanvaarden? Ten diepste ligt dat hierin dat ze niet meer thuis konden blijven. En dat zegt, ik zal niet zeggen Jeremia 50 zo heel duidelijk, het staat er eigenlijk wel, maar het staat duidelijker in Jeremia 31 waar de Heere dit werkwoord voor zijn eigen daden gebruikt. Ik zal ze voeren. Hij brengt ze op weg. En hij houdt ze op weg. En hij doet ze voortgaan. En dat is door zijn onweerstaanbare kracht. En zitten ze al eens in de put, dan richt hij ze weer op. En liggen ze al eens een keer op de grond, dan geeft hij de moeden weer kracht. En weten ze dan de weg niet meer, dan wijst hij opnieuw de weg. En hij maakt het waar, hij maakt het keer op keer waar, hij maakt het heel die reis waar. Dat wat hij begonnen heeft, hij niet zal laten varen. Wel gemeente, als er dan volgende week zondag, zo God ons dat geeft, in het midden van de gemeente bediening van het heilige avondmaal zal zijn, dan liggen er in de dingen die we tot nog toe gezien hebben best een aantal lessen en een aantal aanwijzingen die ook van belang zouden kunnen zijn in de voorbereiding op dat heilige avondmaal. Zie eens, die mensen uit Babel die gingen naar huis. Die gingen naar de plek waar vroeger het altaar stond. En waar het weer zal mogen verschijnen en verrijzen. En waar de offers weer gebracht zullen worden. Waar de verzoening geschiedt. Waar het bloed vloeit. Daar gingen ze heen. En nergens anders konden ze terecht. En nou zie je het. Niet iedereen ging. Want niet iedereen had belang bij Jeruzalem. En daarom bleven ze in Babel. Maar degenen die gingen hadden wel belang bij Jeruzalem. En hadden wel belang bij dat altaar. En hadden wel belang bij de God van Israël. En bij het offer op het altaar. En bij het bloed der verzoening. En als ze erheen gaan, dan gaan ze ja. En dan gaan ze tegelijkertijd en iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Zo gingen ze. In verootmoediging. In het besef dat vanwege wat zij gedaan hadden, er in Jeruzalem bloed moest vloeien. En nou begrijpt u het al, hoe de lijnen gaan lopen in een week van voorbereiding. De mensen die gaan, de mensen die aan de tafel verwacht worden, dat zijn mensen die belang hebben gekregen bij wat er aan de tafel wordt zichtbaar gemaakt. En dat is ook het bloed. En dat is het verbroken lichaam van de Heere Jezus. Dat is het offer dat hij bracht voor de zonden van zijn volk. Dat is de liefde die hij demonstreerde toen hij zichzelf ervoor over had om zich tot in de dood te vernederen. Dat is de verzoening met God door het werk van Christus en de vrede des harten als vrucht van die verzoening. Mensen die aan het avondmaal komen moeten daar belang bij hebben gekregen. Moeten dit als het allernoodzakelijkste en allerbelangrijkste in hun leven hebben leren zoeken. En als ze dat werkelijk in oprechtheid zoeken, dan hebben ze tranen in hun ogen. Misschien niet in letterlijke zin, maar wel van binnen. Het verbroken hart en de verslagen geest. Want het was zo erg door hun zonden dat dit wat aan de avondmaalstafel voor ogen gesteld wordt in de symbolen van brood en wijn, noodzakelijk was. Dan kun je niet zomaar gaan. Dan verwacht de Heere dat je daar komt, terwijl je het in de week van voorbereiding toch nog maar eens goed doordacht hebt, wat voor mens je eigenlijk bent. En wat je tegenover God en tegenover de goedertierenheid van God allemaal gedaan hebt. En hoe je jezelf in de ellende gestort hebt en God onteerd hebt en iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Wil je echt vrucht hebben van een gezegende avondmaalsviering en zicht krijgen op dat offer van Christus, dan kan je daar alleen maar komen als een zondaar die vlucht, die schuilt. En dan moet je er niet vanwege je zonde wegblijven. Dat kan ook nog een list van de duivel zijn. Dat hij je mens wijs maakt, nou jij bent te slecht en je hebt het er te laag afgebracht en je hebt er geen plaats en je bent te onwaardig. En natuurlijk ben je te onwaardig. En natuurlijk heb je het te laag laten aflopen. En natuurlijk ben je een te verdorven schepsel. En toch, vanwege de trekkende kracht van de Heere, vanwege de zoekende liefde van de Heere, vanwege dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, is er die combinatie van wandelende en wenende. Gemeente, er is een tweede wat deze ballingen die terugkeren kenmerkt. En dat is wat je in het eind van de tekst leest. Ze zullen heen gaan en de Heere hun God zoeken. Merkwaardig is dat, hè? Dat ze nou de Heere hun God zoeken. Je zou toch zeggen, ze komen uit Babel, ze komen uit de slavernij, ze komen uit de gevangenschap. Wat zoekt de mens die in de gevangenis zit? Wat zou hij het liefste willen hebben als hij in zijn cel zit te overdenken hoe zijn situatie is? Wat zou hij het liefste willen? Dat de deur van de gevangenis openging en dat ze tegen hem zeiden, je bent weer vrij. Zoek toch vrijheid. Wat zou een ellendige, een slaaf het liefste willen? Een beetje levensgeluk toch? Dat aan zijn ellendige bestaan een eind komt. Wat zouden die ballingen nou zoeken? Als je denkt, ja, wat zouden ze nou het liefste willen? Dan kunnen ze allemaal hun eigen wensen invullen. Maar het merkwaardige is dat als de profeet daarover spreekt, hij zegt dat ze één ding heel bijzonder zoeken. En dat is niet de vrijheid, en dat is niet geluk, en dat is niet een beetje voorspoed, en dat is niet... Nee, ze zoeken God. Begrijpt u wat dat betekent? Dat ze het in de ballingschap geleerd hebben dat het ergste wat hen overkomen is, dit is, ze zijn God kwijt. Ze zijn niet alleen hun eigen huis kwijt. En misschien een aantal familieleden die daar in de ramp die over Jeruzalem gekomen is, zijn omgekomen. En ze zijn niet alleen hun akkers kwijt. En ze zijn niet alleen hun voorgeslacht kwijt. En ze zijn niet alleen geluk kwijt en hun vrijheid kwijt. Het ergste wat hen overkomen is. En dat geldt niet van die ballingen die zich daar hebben gewend in Babel en die daar thuis zijn geraakt. Maar dat geldt van deze ballingen die van de gelegenheid gebruik maken om terug te keren. Het ergste wat hen overkomen is en wat ze gezien hebben is, we zijn God kwijt. En ze weten ook hoe dat gegaan is. Ze weten ook dat dat hun eigen schuld is. En hoe krijgen ze God nou weer terug? Dan moeten ze zoeken. En dat is het wat ze doen. Dat is ook leerzaam. We zijn allemaal op zoek natuurlijk. Je had in de 19e eeuw... Toen ze daar ergens in het westen van Amerika goud ontdekt hadden, toen had je die hele stroom van mensen die uit het oosten kwamen en die er alles voor over hadden en die de goudzoekers werden genoemd. Oh, ze waren allemaal in de greep, in de koorts van dat goud en ze gingen zoeken en ze gingen graven en... Oh, er is van alles en nog wat gebeurd met die mensen. Maar dat was eigenlijk hun drijfveer. Dat was hun hele leven. Wat waren dat voor mensen? Goudzoekers. Waren er zo door beheerst dat dat het enige was waar ze aan konden denken. Goudzoekers. Je hebt ook gelukzoekers in deze wereld. Die er altijd op uit zijn om, ja, wat ze dan geluk noemen na te jagen. Daar zal de een wat anders onder verstaan dan de ander, maar voor een hele hoop mensen is geluk eigenlijk het hoogtepunt. Als je maar gelukkig bent, als je je maar happy voelt, als je je maar thuis kunt voelen, als je je wensen maar bevredigen kunt, als je je verlangens maar vervuld kunt zien. Gelukzoekers. Je hebt ze ook in de kerk. Je hebt mensen die in de kerk ook geluk zoeken. In hun godsdienst geluk zoeken. En die in hun godsdienst een stukje bevrediging vinden. In wat ze doen. Zodat ze een beetje een naam krijgen van die heeft er ook wat voor over. En die heeft er ook wat van zijn tijd voor over. En dat je elkaar op die manier een beetje op de schouder klopt en over de bol aait. En je een happy feeling krijgt, een gelukkig gevoel van, ja, je bent toch wel een vrome christen. En daar hebben ze eigenlijk hun bevrediging in. Best ernstige mensen hoor, daar niet van. Best mensen die inderdaad ook er heel wat voor over hebben. Maar u voelt daar toch nog weer wat anders wat onze tekst zegt. Want dat ging die teruggekeerde ballingen niet om een naam onder de mensen, een naam van vroomheid, een naam van ik heb er wat voor over, een naam van ernst. Nee, het ging hen om God. Om God. Is het dat niet wat een mens nodig heeft? Neem nou een kind. Een klein kind dat verwaarloosd is door zijn moeder. En waar zijn vader ook al helemaal niet meer naar omkijkt. Die kinderen die je vandaag de dag misschien wel al langer hoe meer krijgt. Die straatkinderen. Waar niemand van houdt. Die verstoten zijn. Die op jonge leeftijd al de deur uitgezet zijn. En die moeten maar zien dat ze rondkomen. Neem nou zo'n kind. Uit de goot opgeraapt. Het is vuil. Het heeft honger. Het is ziek. Het heeft amper kleren aan zijn lijf. Wat heeft dat kind nodig? Een heleboel. Omdat hij honger heeft, moet hij eten hebben. Tuurlijk heeft hij eten nodig. Omdat hij bijna naakt is, moet hij kleren hebben. Moet er iemand met hem naar de winkel toe om wat kleren voor hem te kopen. Omdat hij vuil is, heeft hij een wasbeurt nodig? Omdat hij ziek is, heeft hij een dokter en medicijnen en misschien nog wel meer nodig. Ja, je kan nog wel verder gaan met de opsommen van wat zo'n kind allemaal nodig heeft. Je kan het ook in één woord zeggen. Wat heeft zo'n kind nou nodig? U begrijpt het wel als ik het zo zeg, dat kind heeft een moeder nodig. Een echte moeder. Want als hij die moeder heeft, dan heeft hij ook een wasbeurt. En die neemt hem ook wel mee naar de dokter. En die geeft hem ook wel te eten. En die geeft hem ook wel schone kleren. Daar is het mee gezegd. Zo'n ellendig straatkind heeft een moeder nodig. Met een moederhart. En als hij zo'n moeder heeft, dan heeft hij de rest ook. Wat heeft een zondaar nodig? God. Ja, hij heeft vergeving nodig, hij heeft reiniging van zijn zonden nodig, hij heeft heiliging nodig, hij heeft de vrezen des Heren nodig, hij heeft, ja, daar kun je nog veel meer dingen noemen. Het is allemaal waar en je vindt het allemaal in de schriften, het moet hem allemaal ten deel vallen. Maar je kunt het ook samenvatten in één woord, wat heeft zo'n mens nou nodig? Hij heeft God nodig. Want als hij God tot zijn deel krijgt, dan krijgt hij de rest toch ook. God komt toch nooit met lege handen. God brengt toch heel de volheid van zijn zaligmakende genade mee als hij zich over een mens, een verloren zondaar, ontfermt. En dat is de werkelijkheid. Ik bedoel, dat kind in de goot, dat is de werkelijkheid van ons leven. Daar sta je nou met je vuilheid. En daar sta je nou met je naaktheid. En de Heere zegt dat in zijn woord. En hij vermaant de gemeente van Laodicea. Dat ze daar nou net geen erg in hebben. Ze denken bij zichzelf, ik ben rijk en verrijkt. En de Heere zegt, maar weet je dan niet? Weet je dan niet hoe je er in werkelijkheid uitziet? Weet je niet dat je blind bent? En dat je naakt bent? En dat je arm bent? En dat je handen leeg zijn? En dat je geen gerechtigheid bezit? En dat je voor mij niets hebt waarmee ik behagen kan? En ik behagen kan scheppen? En dat je alleen maar schuld hebt en alleen maar ongerechtigheid? Weet je dat dan niet? Dan wordt het tijd dat je daaraan ontdekt wordt. En als je dat gaat ontdekken, kind in de goot, zoals je bent, dan krijg je God nodig. Heere, ontferm u mijner. Dan krijgt de mens, zoals de dichter van Psalm 42, dat zij honger en dorst naar God. Naar God in Christus. Naar God in zijn ontfermende zondaarsliefde. Om hem te mogen kennen. Om bij hem te mogen schuilen. Om in zijn liefde te mogen delen. En je gaat hem zoeken. Je gaat hem zoeken met ingespannen krachten. En zij die zo de Heere zoeken, ze zullen hem vinden. Want dan komt de Heere zulke zoekers tegemoet. O ja, dan komt hij ze tegemoet. Hij heeft dat zoeken in hun hart gelegd. En die tot hem komen, die zullen niet uitgeworpen en teruggestuurd worden. Waar gaat het u om? Waar gaat het u om ook in een week van voorbereiding? Zoek dat eens na. Gaat het u echt om God? Om het allerhoogst en eeuwig goed. Want dat is Hij. Het gaat u toch niet alleen maar om de weldaden, hè? Een goed gevoel, een zegen. Maar het gaat u toch om Hem die de bron van de weldaden is. En daar moet het ons ten diepste om gaan. Om God in Christus door zijn Heilige Geest. En dat is het wat we dan ten tweede leren van die balling en ook voor een week van voorbereiding. Ik zei, zoek het eens na. Stel uzelf eens voor deze vraag in de spiegel. Wat zoekt u? Wie zoekt u? Waar gaat het u om? En waar gaat het u om als u aan het avondmaal zou komen? Is dat de betrachting van een plicht? Is dat het nakomen van een gewoonte? Is dat gebruik maken van een kerkelijk recht? Of is dat de uitdrukking van u zoekt mijn hart? Mijn oog blijft op u staren. Heer, u weet het. U kan ik niet missen. In al mijn ellendigheid en in al mijn nood, in al mijn verlorenheid en in al mijn misère, u bent de enige die mijn ziel kan redden van het verderf. U, Heer Jezus Christus, u bent de enige die ooit zijn bloed heeft gegeven voor zondaren. Mag ik u kennen? Mag ik u ontmoeten? Mag ik ervaren dat gij in ontferming op mij neerziet? Ja, en dan nog iets, en dat sloeg ik over. Niet omdat het zo onbelangrijk is, maar ik bewaarde dat toch maar even voor het eind. Er is nog een derde wat van die ballingen gezegd wordt als zij terugkeren. In dezelfde dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen van Israël komen, zij en de kinderen van Juda samen. Zie je dat ook? Israël en Juda, nou, die hebben wat afgevochten. En die hebben wat ruzie gemaakt. En het rijk is gescheurd. Er was een rijk Israël en er was een rijk Juda. En ze konden nooit meer bij elkaar komen. En ze hebben oorlogen gevoerd onder elkaar. En nu? Nu gaat God ze opzoeken. Die ruziemakers. die tweedrachtzaaiers. En ze gaan samen naar huis. Samen naar Jeruzalem. Samen zoeken ze de Heere. Samen delen ze in Gods weldaden. Samen ervaren ze wat dat is om met tranen in de ogen een weg te gaan van dankbaarheid. Ja, als dat er niet is, als dat er nou niet geweest zou zijn bij die teruggekeerde ballingen, en als ze nou op de weg terug ook nog gescheiden optrokken, en de een zei, ja, maar met hem wil ik niet lopen, en met hem, oh nee, dan was er toch iets niet in orde geweest, of wel? Maar nu ze voor God het verloren hebben, want dat kun je rustig zeggen. Ze hebben het voor God verloren. Kijk nog maar eens naar die tranen. En kijk nog maar eens naar dat zoeken van de Heere. Ze hebben het voor God verloren. Ze zijn geworden in de beleving wat God van hen gezegd had. Arme, ellendige mensen. Nu kunnen ze het ook voor elkaar verliezen. En nou is het opgeruimd tussen elkaar. En wat er tussen hen in lag, dat is begraven. Er zijn andere dingen van belang geworden. En hun eigen recht en hun eigen gelijk. Oh nee, dat staat niet meer op de voorgrond. Maar nu ze God gingen zoeken, gingen ze ook elkaar zoeken. En was de weg van de vrede gevonden. En dat zou ik zeggen is ook een van de kenmerken van de waarachtige en godvruchtige avondmaalganger. En dat wordt in het formulier waar we natuurlijk ook nog wel wat van gaan lezen vandaag. Wordt in dat formulier ook wel gezegd. Avondmaal vieren is in de eerste plaats iets wat betrekking heeft in de persoonlijke relatie tussen Christus en de ziel. Heel persoonlijk, heel individueel. Maar je zit daar niet alleen aan de tafel met de Heer Jezus, de onzichtbare gastheer. Je zit daar met elkaar. Het wordt ook in de gemeente bediend. En vandaar dat er ook iets moet zijn van de onderlinge gemeenschap en de beleving daarvan, de gemeenschap der heiligen. En dat betekent dat je elkaar ook moet kunnen vergeven. En dat je elkaar ook moet kunnen verdragen. Ook al kun je het niet altijd met elkaar eens zijn. Dat is nu eenmaal zo in deze gebroken wereld. En in ons gebroken leven. Maar dat je elkaar toch verdraagt. En dat je het niet alleen met woorden, en zo zegt het formulier het, maar ook met de daad jegens elkander betoont. Waarachtige gemeenschap. Israël en Juda samen. Ze vliegen elkaar niet meer in de haren. Maar ze dienen de Heere nu met een eenparige schouder. In eensgezindheid. Hoe dat komt? Omdat ze één ding allebei geleerd hebben. En dat is dat je voor Gods oog een verloren mens bent. En als je dat van jezelf weet, en een ander weet dat ook van jezelf, dan buk je allebei. En als je diep bukt, kun je nooit meer op elkaar neerkijken. Wist u dat? Dan kun je nooit meer op elkaar neerkijken, want je bent te diep gebukt naast die ander. En je bent even laag in je plaats die je voor God inneemt. En zodoende kun je samen wandelen en wenen. En samen de Heere zoeken. Amen.